Ja. Ik zit in de Amsterdamse stad Schouwburg, want vanavond is hier de Turing Nationale Gedichtenprijs uitgereikt. De jury koos de winnaar uit meer dan 10.000 gedichten. Hoezo geen poëzieklimaat in Nederland? Hartelijk welkom bij Met het oog op morgen. Niet alleen de luisteraars, maar in het bijzonder alle mensen die hier in de pleinfoyer aanwezig zijn in de stad Schouwburg in Amsterdam. En natuurlijk mijn gasten aan tafel. Allereerst Gerrit Komrij, ambassadeur van deze wedstrijd. Speciaal overgekomen uit Portugal, hè, heb ik begrepen.
Ja, dat moet wel als je daar woont. Ja, en er was ook vanmiddag nog, het was ook nog gecombineerd met dat vanmiddag het tijdschrift A-Water van de Poëzieclub 10 jaar bestond. Dus daar ben ik dan ook voorafgaand aan die uitreiking bij aanwezig geweest.
Dus het was de moeite. Dichteres Ellen Dekwits, lid van de jury, maar hij heeft zelf ook ervaring met deze wedstrijd, begreep ik.
Jazeker, vorig jaar ben ik in de top 100 beland. Elk jaar wordt er een top 100 uitgebracht. En ik zat daarbij, maar ik heb niet gewonnen. Nee. Maar er is hoop voor mensen die totaal niet winnen. Je kan nog altijd jurylid worden als de rest van je leven mislukt is.
En Ramzi Nasser, juryvoorzitter, zelf ook wel eens ooit ingestuurd misschien?
Nee. De wedstrijd bestaat geloof ik vanaf het moment dat
het vaderlands werd.
En dan ga je niet meer de markt verpest door
nog mee te gaan doen. Nou, dat was een mooi experiment geweest.
Dan ga je niet meer meedoen, toch? Dat is een beetje. En je mag ook niet reglementair. Ik was ambassadeur toen, dus dan doe je niet mee.
Meer dan 10.000 gedichten, ik zei het al. Meer dan vorig jaar?
Zijn het er meer dan vorig jaar? Ik dacht het niet, juist minder. Dus het kalft een beetje af, maar ik denk ook dat het niet meer dan logisch is. Omdat het begint natuurlijk met een enorme hoop mensen die al jaren gedichten op hun zolder hebben liggen. En nu zijn het gedichten die elk jaar echt geschreven worden voor die wedstrijd. En ingediend worden. En ja, dat is dan. Als het hierop kan blijven staan, is dat denk ik een fantastisch aantal.
Nou, ik zag dat er 2227 dichters mee hebben gedaan. Dus dat betekent dat ze ongeveer 5 gedichten per dichter hebben ingestuurd.
Je zou ze de kost moeten geven, mevrouw.
En het eerste jaar krijg je ook veel gedichten inderdaad binnen met ezelsoren aan de rand en vette vingers. Ja. Daar is jaren mee geleurd.
Goed, ook aan tafel de winnaar, David Trog. Hartelijk gefeliciteerd.
Ja,
u hebt gewonnen met het gedicht Wij waren geen jongens. Al enigszins van de schrik bekomen?
Ik ben ondertussen met mijn voeten terug op de grond beland.
Ja. Goed, zometeen dan gaat u uw gedicht ook gloedvol voorlezen, hoop ik. En dan als laatste John Jansen van Galen, mijn collega. Iemand die de poëzie levend houdt door stevast aan het eind van zijn zondagavonduitzending een gedicht te laten horen. Je hebt vanavond de avond gepresenteerd hier. Hoe vond je de sfeer?
Nou, het was fantastisch. Ja. De afgelopen jaren was het, ik wil geen kwaad woord spreken, maar we vonden het plaats in de Rabobankzaal. En nu zaten we echt in de oude, klassieke stad Schouwburg, die bonbonnière. En het heeft echt een heel speciale sfeer. Dus daarom alleen al was het mooier dan de afgelopen jaren.
Ja, ja, voor mensen die misschien net de radio hebben aangezet. We zitten vanavond in de pleinfoyer van de stad Schouwburg in Amsterdam. Want we hebben het eens een keer de hele uur bijna over poëzie. Vanavond is er een zaalprogramma geweest. Daarin zaten alle 100 dichters volgens mij, die tot de beste 100 waren uitverkoren door de jury. Daarvan werden de 20 op het podium gezet. Dat was natuurlijk al helemaal een mooi gezicht. Hun gedichten werden voorgelezen door Ellen Dekwits, door Halina Rijn en door Ramzi Nasser. Nou, toen kwam er natuurlijk een mooi juryrapport en de apotheose. Maar ik had wel de indruk dat die dichters elkaar misschien een beetje kenden, of elkaar hadden leren kennen, of in ieder geval elkaar het wel heel erg gunden. Zoals ze tegenover elkaar.
Vier dat niet op?
Nee, gewoon die 20, die 20, die begroeten elkaar en die waren wel.
Maar ik weet niet of ze elkaar kenden. Ja, jij kende iemand.
Ik kende er een stuk of 54 wel die bij de 20 waren.
Ja, maar goed, het is natuurlijk toch wel een keiharde competitie geweest. Karin Alberts, die sprak voor de prijsuitreiking familieleden van die dichters uit die top 100.
Met wie bent u meegekomen?
Met Jelmer van Lenteren, dat is onze zoon.
Eén van de 100.
Ja, een van de 100. Heel spannend.
Wist u dat hij dichtte?
Ja, hij dicht al heel lang. Hij doet ook al heel lang aan wedstrijden mee.
En kun je dingen zeggen met gedichten die je op een andere manier niet kunt zeggen?
Ja, in een periode dat hij erg verliefd is, dan merk je dat ook in zijn gedichten. En, vooral, en als het ook even niet zo lekker loopt, dan zijn er best wel gedichten waar je ook wel een beetje... Ja, dat je toch wel een beetje denkt van hoe...
Dus aan de gedichten van uw zoon ziet u hoe zijn stemming is eigenlijk?
Ja, dat is niet altijd zo hoor, maar dat kan je er wel uithalen, ja.
En het feit dat hij nu hier staat op deze avond, wat zegt dat u?
Nou, dat is een bevestiging van mijn gedachte dat ik eigenlijk zelf altijd al dat ik hem heel goed vond. Maar dan denk je, ja, het is mijn kind, dus ja, dat is een verkeerde bril. Maar nu weet je het eigenlijk wel zeker.
Voor wie komt u vanavond?
Voor Paul Roelofsen, een oud collega. En hij was leraar lichamelijke opvoeding. En ik was leraar Nederlands.
En dan zou je verwachten dat de leraar Nederlands aan het dichten slaat?
Ja.
En is dat ook zo? Heeft u zelf wel eens gedicht?
Nee, dat is niet zo. Alhoewel hij wel vaak tegen mij gezegd heeft van Jan, dat zou voor jou toch ook iets zijn.
En waarom deed u het niet?
Andere dingen aan mijn hoofd.
Is poëzie voor iedereen te verstaan?
Nee, ik denk het niet. Dat zit hem in de eerste plaats in het willen begrijpen. Openstaan voor een andere expressie. Net zoals mensen naar schilderijen kijken. De een vindt er niets aan en de ander is ten diepste geroerd. En dat heb je bij poëzie is dat ook, maar op een iets andere manier.
Ja, wat waren wat mensen die hier vanavond aanwezig waren. Ja, David Troch, misschien kan je even dicht bij de microfoon. Nogmaals hartelijk gefeliciteerd. Bent u een prof of een amateur?
Ik denk dat ik ergens zweef tussen de beiden.
Mm-hmm.
Ik heb al een dichtbundel uitgegeven bij Poëziecentrum. Er komt er een nieuwe aan dit jaar nog. Dus ik ben een beetje tussen de twee. Ik kan er niet helemaal van leven.
Nee.
Maar af en toe kan je er wel een extra zakcentje mee verdienen natuurlijk.
Ja, waar komt u vandaan? Uit Vlaanderen?
Ik ben oorspronkelijk uit een klein dorp Bonheide bij Mechelen tussen Brussel en Antwerpen. En momenteel woon ik met mijn vrouw, de dichteres Sylvie Marie, in Gent.
Ja. Misschien kunt u uw gedicht voorlezen? Kunt u het uit uw hoofd eigenlijk?
Nog niet.
Het titel is Wij waren geen jongens.
Wij waren geen jongens. Wij hadden vaders. Wij waren zonen. Het volstond niet dat wij driemaal daags spek en spinazie vraten. De hemdsmouwen moesten omhoog. Wij moesten tonen hoe hard wij de spieren in onze bovenarmen op konden spannen. Wij zweten als zwijnen, groeven bloederige kloven in onze handen, vroeten in het stof waarin onze voorvaderen al jaren liggen te liggen. En kregen het vuil amper onder onze vingernagels vandaan. Wij moesten voelen met wat wij tussen de benen geboren waren, jongens. Maar hadden niet eens een eigen kamer. Waar wij voorover gebogen met opgetrokken knieën en met de neus in andere werelden zaten. Wij ondervonden aan den lijve dat doordringende boerenstank je harder in het gezicht kan slaan dan wat vuistdikke boeken.
Hebt u veel geoefend eigenlijk met voordragen?
Ik treed af en toe wel eens op. En af en toe, dat wil wel eens veel worden.
Ja, nou, dat hopen we maar. Dat deze prijs hiertoe bijdraagt. In ieder geval kunt u het financieel dan weer heel even uitzingen. Dat is natuurlijk ook wel fijn.
Dat scheelt.
Ja. Ramzi Nasser, waarom hebben jullie dit gedicht uiteindelijk als winnaar gekozen?
Je gaat natuurlijk als... als jury en eigenlijk sowieso als lezer, maar als jury ga je op zoek naar het onontkoombare gedicht. Nou, dat is natuurlijk een onmogelijk iets, maar je zoekt iets dat je aangrijpt en dat waarop je elke keer weer terugkomt. Soms weet je dat in het begin nog niet. Dan denk je, oh, mooi gedicht. En later grijp je er nog eens op terug. Maar dit onontkoombare was wel degelijk voor alle juryleden aanwezig bij het lezen van dit gedicht en ook bij het herlezen van het gedicht. En het gaat niet alleen om dat het onontkoombaar is. Wij vonden het mooi, want dat is natuurlijk een vage term. Iets dat je aangrijpt, iets waar je niet omheen kan. Maar het onontkoombaar is ook het thema van het gedicht zelf. Iemand, en het is een meervoud, wij, kan zich niet ontworstelen aan zijn afkomst. Is onontkoombaar. Er is iets onontkoombaar, een jeugd die eigenlijk geen jeugd geweest is. En dat vonden we heel mooi, dat beklemmende. En het is een heel lichamelijk gedicht. Het is
een autobiografisch gedicht. Ja, is het een autobiografisch gedicht? Eigenlijk?
Daar ga ik niet op antwoorden.
Waarom?
Maar dat hoeft ook niet.
Nee, hoeft ook niet.
Er zijn veel te veel autobiografische gedichten. Het knappe aan dit gedicht, vonden wij dus allemaal, is dat het niet gaat om de herinneringen aan een jeugd, maar om wat er in de taal mee gedaan is. Dat je dat voelt, dat je dat zweet ruikt. Het is zo goed beschreven dat je niet. Er wordt niet geschreven, wij zweten, wij moesten werken. Je wordt daar deelgenoot van. Je proeft het, je ruikt het. En dat is knap als je dat met de taal kan doen.
Ja, Ellen, was ook jouw favoriet, begrijp ik.
Dat is een van mijn favoriete gedichten.
Een van je favoriete gedichten.
Ja, wij kregen als jury een top 100 aangeleverd. En daar moesten wij top 20 uit samenstellen. En ik had top 100 met de kerstdagen flink doorgelezen. En op een gegeven moment dacht ik van, ja, hoe begin je met kiezen? En ik begon op te schrijven welke gedichten waren bijgebleven. En Davids gedicht was een van de eerste die ik opschreef. Want dat was een goed gedicht, dus die moet er sowieso in.
Ja. Gerrit Kommerij zat niet in de jury. Nee. Maar nu je dat gedicht leest, denk je ja, goede winnaar?
Ik heb het vanavond voor het eerst gehoord. En, ja, het is een prachtig gedicht om iets mee te winnen.
Ja. Ja. Ik begreep dat de aanvankelijke gedacht werd, dat zei Ramzi Nasser ook, dat het een gedicht was in de geest van Jan Siebelink, hè? De polderklei.
En dat vind ik eigenlijk helemaal pleiten voor de kracht van het gedicht. We hadden het gewoon verkeerd. Wij zaten allemaal bij Jan Siebelink, knielen op een bed, violen, de klei. We voelden er ook iets godsdienstigs in. Het Calvinisme, het deterministische ook. Je kunt niet ontsnappen aan je afkomst, aan je voorvaderen die liggen te liggen. Het gaat om mensen die proberen zich te ontworstelen aan iets. En dat deed mij heel erg denken aan knielen op een bed violen. Aan het Calvinistisch-Deterministische en het aardse, boerse, de klei, het platteland. En wonder boven wonder, ineens kom je er dan achter. Want wij kijken naar nummers van die gedichten. Wij weten niet wie daarachter zit. Man, vrouw, Vlaming, Nederlander. Wonder boven wonder blijkt het niet Jan Siebelink tussen aanhalingstekens zijn. Maar Constant Permeke. Die fantastische schilderijen van grote mensen die in de boeren, die met een klein bloempje in de hand in een grote knoker zitten. Ik weet niet of u die geschilderij van Permeke kent. Nou, dat ineens dachten we, ja, tuurlijk, het is dat. Ik heb het gelezen met mijn ogen. En misschien is de kracht van het gedicht dat een Vlaming zal zeggen, ah, de Vlaamse klei. En dat wij zeggen, ah, de Hollandse klei. Ja, zie je wel.
Nou, je kan dus dan een gedicht niet zien of het uit Vlaanderen of uit Nederland komt. John, Jansen van Galen even, want jij had al een eigen selectie van je top 20. Die zijn ook allemaal behandeld aan het eind van de uitzending met het oog op morgen. Afgelopen weken zat deze er ook bij van David?
Nee, dat is een pijnlijke vraag. Oh. Wij denken altijd, wij omdat elk jaar, nu al 3 jaar, zoeken wij, dat wil zeggen, mijn verloofde en ik, uit die 100 de 20 uit die wij het mooiste vinden van het oog. En toen dit gedicht inderdaad, ja, Jan Siebelink is mijn beste vriend. Dus dat sprak ons wel aan. En wij zijn allebei, Corrie en ik, blijven haken op die ene zin waarin staat, wij moesten voelen wat wij tussen de benen geboren waren, jongens. En dat stond ons tegen. En dat zei ik vanavond tegen Ellen Dekwits. En die zei, ja, dat is, wat zijn jullie preuts? En dat is een vorige generatie.
Wij vonden die
zin deed voor ons dat afbreuk aan dat hele gedicht. En daarom hadden wij het niet. Het is wel bij die 20 uitgezonden. Omdat wij sowieso de beste 3 bij die 20 uit wilden zenden. Maar wij hadden het niet.
Nee.
uitgekozen.
Nou ja.
Sorry, David.
Maar het was wel duidelijk dat een man dit geschreven had. Vanwege nou, dat tussen die benen, toch?
We zaten er soms een klein beetje naast. Ik had bijvoorbeeld met John een weddenschap lopen over dat een van de gedichten die in zijn top 20 stond van een man afkomstig zou zijn. En ik heb daar €10 om gewet en ik krijg €10 van hem. Want het is het gedicht Lada van Ronald van Noorden. En tenzij ouders zich vergist hebben en dronken aangifte hebben gedaan, is dat toch echt een man.
Ja, dat is goed. Ik heb hem ontmoet hier.
Maar dan even het heugelijke feit dat de nummers 2 en 3, die als nummers 2 en 3 geëindigd zijn, dat waren wel twee vrouwen.
Eindelijk, want het is ook de eerste keer dat er vrouwen in een top 3 zitten.
Ja. Ja, maar misschien.
Nou, bijzonder mooie gedichten.
Die gaan we nu laten horen, stel ik voor. Hebben jullie ze bij de hand?
Dat niet, maar.
Mijn idee was dat Ellen Dekwits en Ramzi Nasser allebei een gedicht voor hun rekening zouden nemen.
Ja, dat is goed.
Is dat mogelijk?
Terwijl Ellen opzoekt, wil ik nog zeggen dat geslacht tussen die benen, dat vond ik juist zo mooi. Omdat het ook gaat, ze moesten jongens zijn. Niet de kracht van de literatuur, daar gaat het ook om. Maar je moest je geslacht voelen. Je moest lekker jongens onder elkaar. Je moest. En ik vind het zo mooi aan dat gedicht van David Troch. Dat je dus. Die literatuur is daar niks bij. Dat de indruk van al dat mannelijke, die klei. Ik ben tijd aan het vullen, ik weet het.
Ja, nee, maar Ellen
is, maar ik moet wel mijn zin nu afmaken. Ja. Dat zo aanwezig is. Dank u wel.
Dank je wel. Ellen gaat nu de tweede prijs, hè, doen.
De derde prijs heb ik hier voor mij liggen.
Nou, dat mag ook, toch?
Dan doen we eerst de derde prijs. Door de Vlaamse Hilde van Kouteren. Ja. En het gedicht heet Carnet Vallée. Terwijl de straten vol stroomden met volk zeien, ik hoor een zacht geruis, alsof iemand een kraantje openzet. Traag reed een wagen voorbij met dansende dames in rode jurken. Terwijl blauwe mannen vrolijk zwaaiden, zei je, ik droomde dat ze mijn hart wilden stelen, voel het nog bonken. De luidsprekers joegen een samba door de binnenstad. Terwijl de hemel zich vulde met snippers papier, zei je, ik krijg te weinig lucht, alsof iemand proppen in mijn borstkas stopt. Een knalgele wagen draaide langzaam onze hoek om. Terwijl je longen volstroomden met vocht, zei je, neem me nog één keer vast, ze komen me halen. Onder luid gejoel tilden de dragers de witte prinses op haar hemelbed.
Dankjewel, dit was de derde prijs. Ik kan me nog herinneren dat dat werd besproken in het Oog op Morgen en dat John eerst zei, ja, ik weet het niet. En toen ging Ramzi het uitleggen.
Ik zei, ik kan er geen chocola van maken.
Dat is mooi uitleggen. Gezegd,
ja, maar nu is het zo glashelder, hè? Ja, je moet het gedicht gewoon soms een paar keer lezen. Goed, dan nu de tweede prijs, Ramzi.
Ja, van Kate Slingerman. En het heet Bemoeizorg. Uw geboortedatum sprak ons aan. Net als uw burgerservice-nummer. In combinatie met uw blauwe ogen en de krullen in uw haar. Ontwikkelt uw stoornis zich naar wens, uw burgerlijke staat? Of indien u die niet hebt, verzon u wel eens een beperking of een virtuele geboorteplaats? Wie bent u zonder levenslied? Leeft u van de wind, op grote voet, of er zomaar wat op los? Wist u dat u niemand bent die nooit het laatste lacht of iemand anders kent? Waar hebt u voor het laatst ontbeten? Weet u wat uw ouders doen in de kleine uurtjes van de nacht? Wij, die alles willen weten, vragen u per ommegaande uw persoonlijkheid aan ons retour te mailen. PS, het extra bijgesloten formulier voor ongewenste gebeurtenissen moet voorkomen dat wij u wissen. En om calamiteiten te vermijden, heeft ons systeem al ingevuld uw voorgenomen datum van overlijden. Zodat wij straks niet hoeven gissen of u zichzelf hebt opgegeven, of wanneer u bent gestorven, of hoe u in hemelsnaam zonder ons in leven bent gebleven en wij op onze beurt u hebben kunnen missen.
Dankjewel. Een mooi gedicht met een kritiek er toch, maatschappij kritiek er toch wel stevig in. De dichteres werkt in de zorg, hè?
Ze zei, dit soort vragen moeten. Dit merk je dus op het werk, dat soort vragen gesteld werden. Totaal ongeïnteresseerd, maar wel alles willen weten. Vreemde vragen. Eigenlijk is het totaal, nou ja, getuigd van desinteresse. Het is de bureaucratie ten top. En ze eindigde ook met de, ik geloof, een soort uitspraak als: en dat is niet leuk. Ja. Dus ik hoop dat ze iets heeft aan die geldprijs.
Ja. Wenis, is hier misschien? Is er nog?
Hier? Nee, ze wou graag de uitzending beluisteren in de auto terug naar Friesland.
Oké, goed. Nou, dan zit ze vast nu terug in de auto. Ja, nou, okay. Dan hoop ik dat ze ervan geniet. In ieder geval gefeliciteerd en de hartelijke groeten. Ja. Ja, is er nog iets te zeggen over de thematiek van dit jaar speciaal, voorzitter Ramzi Nasser?
Ja, die is, sta ik aan? Ja, nu. Ja, ja, er is veel over te zeggen. Wat vooral opvalt is dat er heel veel jeugdherinneringen bij zaten. Hm. En dat leidt tot een soort, dat duidt op een groot misverstand over poëzie, dat herinneringen al automatisch interessant zijn, omdat het dus, ja, je denkt aan, oh, dat was toen. Dat wekt natuurlijk de poëet in je los. Hè. Je denkt dan, ach ja, je wordt er helemaal poëtisch van als je daaraan terugdenkt. Maar dat is een misverstand om te denken dat als je die jeugdherinneringen opschrijft, dat je dan ook een gedicht hebt. Het is maar het uitgangspunt om met dan, met je verbeelding en met de taal aan de slag te gaan. Dus daar begint het pas. En daarom is bijvoorbeeld de winnaar, gaat ook over een jeugdherinnering. Mm-hmm. Maar niet heimwee of nostalgie, maar vervreemding. Er is iets mee gedaan met de taal. Dus dat is een beetje, wij denken natuurlijk de allerindividueelste expressie van de allerindividueelste emotie. Dus dat voel ik, dan zet ik dat op papier en dan gaat men vanzelf wel wenen. Maar dat is natuurlijk niet zo.
Nee.
Dus je moet iets doen met de taal. Juist de tachtigers hebben de taal opnieuw uitgevonden voor ons.
Maar was er ook een verschil met voorafgaande jaren of niet?
Nou, dat viel mij
nu op. Ja, Ellen?
Ja, nee, wat we als stelregel eigenlijk hanteerden tijdens het juryoverleg is: waar gebeurt is geen excuus voor een slecht gedicht. Want het is echt zo'n misverstand dat wanneer je een tekst die autobiografisch is, maar qua regels een beetje afbreekt zodat het op gedicht lijkt, automatisch gedicht is. Dus nee, we hadden dit jaar echt heel veel jeugdherinneringen ertussen zitten. Dus het is ook een oproep aan iedereen: schrijf over iets anders.
Niet over je jeugd.
Nee, over vrachtwagens, of de Vietnamoorlog, of Sinterklaas. Nou, weet je, dat is leuk.
Dat is wel een punt, het blijft heel dicht bij jezelf. En ik wil ook wel even benadrukken, het grootste, allergrootste deel van de gedichten is gewoon heel erg mooi en heel erg goed. En ook, er zijn een heleboel goede, mooie gedichten geschreven met jeugdherinneringen als basis. Alleen, het blijft heel dicht bij de mensen zelf. En ik hoop dat er ook naar buiten gebroken wordt.
Ja.
Als het dan over de maatschappij ging, vond ik het soms niet, over de wereld, vond ik het soms niet zo verrassend. Het gedicht dat nu de tweede prijs gewonnen heeft, of die bemoeizorg, dat is natuurlijk wel een bekende klacht die we wel hebben van de mensen vragen je alsmaar naar je leven en ze zijn niet echt geïnteresseerd in je leven. Dat is eigenlijk niet zo vreselijk verrassend.
Nou, dus maar het knappe is wel dat daar in bemoeizorg is het thema. Je ziet dat het gedicht zichzelf in zichzelf verslikt ook. Dus die bureaucratie, je ziet in die verdraaide uitdrukkingen en teksten die zichzelf verliezen in zichzelf, zie je hoe die bureaucratie ook werkt. Dus er wordt niet alleen gezegd, oh, wat is de bureaucratie vervelend, maar het wordt op een heel poëtische manier getoond.
Het is wel poëtisch, maar niet dat ik dacht, daar heb ik er nooit iets van gehoord. Dat zet je niet op het verkeerde been. Het is niet zo.
Juist wel, als je naar die slotzin kijkt, hoe wij u ooit hebben kunnen missen. Dat is toch sowieso al meer duidelijk. Omdat die bemoeizorg impliceert dat het een soort warme belangstelling is, maar eigenlijk eerder een soort, hoe noem je dat, bureaucratische belangstelling. Dat ze hun eigen statistische hachje willen redden.
Dat wist je toch al?
Maar goed, iets anders. Twee van de drie, van de beste drie, komen uit Vlaanderen. Hè? Dat is opvallend. Maar ook dus die twee vrouwen. Want ik weet, vorig jaar vond de organisatie het jammer dat er niet meer vrouwen in die top 20 zaten. En nu zitten er dus twee vrouwen bij de top 3. Ellen Dekwits, dat zal jou ongetwijfeld plezier doen.
Ja, het is ook allemaal doorgestoken kaart. Dus nee, natuurlijk niet.
Nee.
Nee, het deed me echt heel veel plezier. En kijk, je bent natuurlijk wel aan het raden van wie mannen of vrouwen gedichten zijn. Maar het gaat in de eerste instantie of het een goed gedicht is of niet.
Ja.
Maar het is fijn dat er nu eindelijk een overschot aan vrouwen in de top 3
zit. Nou ja, ik dacht, het wordt misschien ook zo langzamerhand eens tijd voor de eerste vrouwelijke dichter des vaderlands. Vind je niet, Gerrit Kommerij?
Ik heb daar niks over te zeggen.
Nee, maar
ik zou daar geen enkel bezwaar tegen hebben. Nee. Maar ik zou het niet inzien waarom dat nou moest. Ik bedoel,
voor de afwisseling?
Was gisteren of eergisteren nog weer een actie dat er meer vrouwelijke deskundigen in praatprogramma's op de televisie komen. Ik zie alleen maar vrouwelijke deskundigen daar. Ik bedoel, er zijn er al ongelooflijk veel. Dus je kan ook wel weer overdrijven, hoor, met die vrouwen.
Ellen, zou het iets voor je zijn?
Ja, het lijkt me ontzettend leuk om dicht des vaderlands te zijn. Ik zie hoe Ramsey ervan geniet en er niet van uitgeput raakt. Ik denk, dat wil ik ook. Het lijkt me heel erg fijn. Ja? Nee, zonder gekheid. In het najaar komt mijn tweede bundel uit. En je moet blijkbaar twee bundels uit hebben om genomineerd.
Ja, zijn dat de normen, Ramsey, waar je aan moet voldoen?
Ik heb
zijn
geen
er normen
idee.
Voor?
Ik geloof het wel. Je moet minimaal twee bundels gepubliceerd hebben. Ja. Dus Ellen, breng die nu.
Ik ga ervoor. Stem op mij.
Ja,
maar zijn er ook andere kandidaten?
Ja, maar die zijn allemaal slechter.
Die zijn slechter.
Nee, maar daar gaat het toch om.
Maar als ik heel eerlijk ben, als het aan mij ligt, komen er gewoon geen verkiezingen meer voor die nieuwe dichter in het vaderland.
Wat?
Gewoon een verzameling wijze mensen.
Jij wil dictator des vaders.
Ik wil een dictator des vaders.
Sorry,
dat is een
ik moet jullie even onderbreken. Er is namelijk een spookrijder. Ja.
Goedenavond, rijdt u op de A28 van Amersfoort naar Zwolle. Dan komt u tussen de afrit Ermelo en de afrit Elspeet een spookrijder tegemoet. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Dus rijdt u op de A28 van Amersfoort naar Zwolle. Dan komt u tussen Ermelo en Elspeet een spookrijder tegemoet.
Dat was de eervolle vermelding.
Als ik dichter des vaderlands word, zijn er minder spookrijders.
Ja. Nou, ik wou zeggen tegen de spookrijder als hij naar de radio luistert. Ga terug. Goed, wat hadden we het over? Oh ja, over een nieuwe Dichter des Vaderlands. Wanneer komt die er eigenlijk?
Over een jaar. Dus ik ben nog één jaar Dichter des Vaderlands. En volgend jaar op Gedichtendag treed ik af. Tenzij ik inderdaad een coup pleeg. En dan zit ik nog over na te denken.
Ja, vertel even. Wijze mannen.
Nee, niet wijze mannen. Dat is jouw inbreng. Wijze mensen.
Ah, dat maakt me niks
dieren
uit.
En alles. En plantjes. Ik vind gewoon zo iemand. Een dichter des vaders, dat moet gewoon gevraagd worden. Zou je dat willen doen? Zou u dat willen doen? En dan is het ja of nee. En dan wordt gewoon door mensen die in de literatuur enigszins voeling hebben, die weten van de nieuwe dichters, van de oude dichters, wat er gepubliceerd wordt, vragen dat gewoon. En niet dat gezeur weer met campagne voeren.
Okay.
En mensen die dus hun best moeten gaan doen van kijk eens hoe goed ik ben.
Heb je ervan genoten? Tot nu toe?
Zeer. Ja hoor. Ja, ik vind het fantastisch.
En niet uitgeput?
Ja, ik ben kapot. Ik loop op mijn laatste tandvlees. Nu gewoon door die Turing moest juryrapporten schrijven en zo. Maar dat is heel leuk.
En wie zou jij ook vragen als opvolger?
Dat ga ik hier zeker niet uit de doeken. Ik heb er ook geen idee van.
Gerrit Kommerij is ook ex-dichter des Vaderlands. Was u destijds, of jij destijds uitgeput of viel het mee?
Ik was de eerste.
Ja, de allereerste,
dus,
ja.
Dus je had ook geen voorbeeld hoe je het moest doen. Of niet moest doen, juist om je tegenaf te zetten. Je moest dat helemaal tastenderwijs voelen, denk ik. Nou ja, als ze allemaal somber beginnen te kijken en een wenkbrauw ophalen, dan moet ik dat niet weer doen. En als ze allemaal klappen, dan denk je, doe ik de volgende keer weer. Dus je vindt een beetje zo je weg als dichter des vaderlands.
Trek je daar iets van aan dan?
Die functie heeft een bepaalde. Wat zal ik zeggen, hoe heet dat? Bindende functie. En ik vond het vooral heel aardig om allerlei mensen uit de politieke wereld en de bedrijfsleven om te lullen. Die zijn daar heel erg gevoelig voor.
Hoe bedoel je omlullen?
Die durven dat niet. Dichters zijn gekke mensen, rare mensen. Maar ze vinden dat toch leuk. Dat zijn zelf ook geen domme mensen. En als je dan een beetje. Ja, daarmee meepraat en je zegt ook van die anti-vrouwgrapjes en zo. Dan kom je er wel in dat milieu.
Oké. Duidelijk.
Ik denk dat je even moet stoppen.
Anti-homo-grappen doen het ook goed.
Goed. We gaan nog één keer voor de laatste keer dit uur naar muziek van Blauwzoen. Het nummer Midnight Room. Ja, dat is toepasselijk. Want we zitten 7 minuten voor midnight. Thank you.
change your weather. We were alive. How we two fly. And how many lovers in the midnight room.
Dankjewel. Blauwtzoen hoorde u. Johannes Sigmond trad op samen met Wouter de Waard op drums. Jacobus Sigmond op gitaar. Tom Zwart, piano, accordeon. Frank Timmerman en Laurens Palsgraaf op telefoonken. Ja, telefoonken. Interessant. Maar goed, dat gaan we zo meteen wel even vragen. Ja, we zijn bijna aan het eind gekomen van de uitzending. Ik wil jullie allemaal hartelijk bedanken. David Troch. Ramzi Nasser, voorzitter van de jury. Ellen Dekwit. Nou, we zien wel hoe het afloopt met die dichter des Vaderlands. ja, Gerrit Kommerij, ook hartelijk bedankt. Hebt u nog een tip voor de mensen die volgend jaar gaan insturen?
Ja, schrijven over je jeugd. Maar dat kunnen ook nachtmerries zijn, natuurlijk.
Ja, precies. Ja. David, je gaat zo meteen terug naar Vlaanderen.
Ja.
Met de trofee.
Morgen moet het gewoon weer gewerkt worden.
Ja. En wat is dat werk dan?
Ik werk in een PR- en communicatiebureau.
Oké, nou, dan wordt u natuurlijk ongetwijfeld met gejuich ontvangen. Of zou het nieuws daar nog niet doorgedrongen zijn?
We zullen zien. Ik hoop dat er champagne koud staat.
Ja, ja dat hoop ik ook. Nogmaals gefeliciteerd. En tot slot gaat John Jansen van Galen het winnende gedicht nog één keer laten horen. John.
Wij waren geen jongens. Wij hadden vaders. Wij waren zonen. Het volstond niet dat wij driemaal daags spek en spinazie vraten. De hemsmouwen moesten omhoog. Wij moesten tonen hoe hard wij de spieren in onze bovenarmen op konden spannen. Wij zweten als zwijnen. Groeven bloederige kloven in onze handen. Vroeten in het stof waarin onze voorvaderen al jaren liggen te liggen. En kregen het vuil amper onder onze vingernagels vandaan. Wij moesten voelen met wat wij tussen de benen geboren waren, jongens. Maar hadden niet eens een eigen kamer. Waar wij voorovergebogen met opgetrokken knieën en met de neus in andere werelden zaten. Wij ondervonden aan den lijve dat doordringende boerenstank je harder in het gezicht kan slaan dan wat vuistdikke boeken.
Dankjewel. Zometeen, dan kunt u nog luisteren naar Casa Luna. Morgen dan wordt het oog gepresenteerd door Clary Polak. Welterusten.
Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
Dit is Radio 1.